Welkom bij Radio Maria.
Een zwerver voor God. Radio Maria neemt u mee in het leven van priester István Rogozi. Wij kunnen niet zwijgen. Alle eer en dank aan God die dit alles heeft mogelijk gemaakt. U vertelt door Mark van Horik en Jos de Kok.
Na zijn 4 jaar in een concentratiekamp tussen 1949 en 1953 wordt István Rogozi door de nieuwe bisschop, die sterk onder de invloed staat van de communistische machthebbers en de vredespriesters, eerst benoemd in het bedevaartsoord van Mario Besnieu. Maar tevens wordt hem verboden zich nog bezig te houden met weeskinderen. Maar uiteindelijk stromen er terug weeskinderen toe. Hij wordt dan overgeplaatst naar Assoot. Na de Hongaarse opstand en het neerslaan door de Sovjet-troepen op 4 november 1956 verstrengt het regime en zo wordt István een tweede maal opgepakt voor een 9-tal dagen op 10 maart 1957. Uiteindelijk krijgt hij er nog parochies bij en groeit het aantal weeskinderen naar 60. Heel veel hulp bekomt hij van een 23-jarige Vlaamse vrouw Lena, die hij zijn Jeanne d'Arc noemt. De bisschop, ten einde raad, benoemt hem eind januari 1959 op een 60 kilometer ten zuiden van Boedapest in het dorp Szolk-Szent Márton, als pastoor, maar ook om er een vervallen kapel te verbouwen tot een heuse kerk. En in een recordtijd van enkele maanden staat de kerk er tot ongenoegen van de bisschop, die heel veel kritiek moest incasseren vanwege de communistische overheid. Hij wou zelfs de kerk niet komen inwijden. In de zomer van 1960 brengt István met een 40-tal weeskinderen de vakantie door aan het Balatonmeer, waar de geheime politie het kamp binnenviel, waarbij sommige jongens werden verhoord en andere konden wegvluchten. Maar de gevolgen bleven niet uit. Half december 1960 werd Stefan voor een derde maal opgepakt en opgesloten in de beruchte gevangenis in de Andrassystraat en beschuldigd van valutaspeculatie met het Belgische geld dat hij kreeg en wou men bovendien nog steeds weten welke arendjongskes meegevochten hadden tijdens de Hongaarse opstand. Op politiebevel moet hij tegen het eind van het schooljaar in juni 1961 het arendnest van Mario Besnieu ontbinden. Inderhaast verhuisden de weeskinderen, die er vertoefden, naar zijn huis in Maria Remette, die hij met de hulp van de Vlaamse VZW de arendjongskens kon vergroten. Maar hij kreeg ook nog tegenkantingen in Szolk-Szent Márton, waar hij geen parochianen meer mocht bezoeken en geen godsdienstles geven. Clandestien bleef hij wel, en alles per fiets, zijn arendjongskes tot 100 kilometer noordwaarts gelegen, regelmatig bezoeken. Maar meer en meer geraakten de weeskinderen verspreid. Enkelen onder hen werden ondervraagd en aangehouden, waardoor ze niet meer in contact met Stefan durfden komen. De Sassi-familie kwijnde stilaan weg. Maar op 26 maart 1962 werd István nogmaals voor een vierde maal gearresteerd.
Ik reed weer naar Maria Remete en ik had een slecht voorgevoel. Midden in de nacht werd ik wakker door gebons op de deur. Ik trok vlug mijn toog aan en haastte me naar buiten. Politie, zijt u Riguzzi? Ja, die ben ik. Huiszoeking. In naam van de Volksrepubliek wordt u aangehouden. Ze plaatsten me tegen de muur in de voorkamer en drongen met drieën de middenkamer in, waar ik gewoonlijk verbleef. In mijn schrijftafel gooiden ze al mijn papieren door elkaar en doorzochten alle andere kamers. De kinderen werden wakker en bekeken me verschrikt. Na lang zoeken verklaarde een van die politiemannen kwaad: hier is niks te vinden. Een ander was van mening dat in Salk-Sint-Marton gezocht moest worden. En daar werd ik de verdachte ervan beschuldigd dat zelfs 's nachts soms licht brandt in de kerk. Daar moeten de verborgen wapens zijn. In de kerk? Onderbrak ik verwonderd. Ik ga daarheen om te bidden, niet om er wapens te verbergen. We keren gans de tuin om. Maar de wapens moeten we vinden. Ik werd in een andere wagen gestopt, zonder dat ik iets kon meenemen.
En alzo werd priester István Riguzzi dus voor een vierde maal opgepakt en meegenomen naar het beruchte gebouw met kerkers in de Andrássystraat nummer 60 in Budapest.
Toen we in het commissariaat van de politie aankwamen, moest ik mijn toog uitrekken, het oude liedje. Ik stond daar nu weer in trainingsbroek en hemd. Ik werd naar een bureau gebracht waar twee mannen aan de tafel zaten. De ene werd luitenant-kolonel en de andere majoor genoemd. Het was de majoor die de vragen stelde. Vroeger misdrijf? Geen, antwoordde ik. Nee? En de 4 jaren in Kistartsta? Zonder veroordeling, antwoordde ik kort. U wordt van veel dingen beschuldigd. We stellen enkele akten van beschuldiging op en u zal tijd genoeg krijgen om na te denken. Uw ziel is nog zwarter dan uw toog. En van hier zend ik er velen naar de galg. De luitenant-kolonel knikte goedkeurend en verliet het kantoor. Onmiddellijk veranderde de majoor zijn vijandige houding. U moogt een brief schrijven, andere klederen en ondergoed vragen en ook 2 pakken sigaretten. En daarmee stoppen we voor vandaag. Ik vond dit uiterst vreemd, want hij glimlachte zelfs als hij me buiten liet. Wat een komedie. Ik kwam in een grote, goed verlichte cel. Beter dan destijds. Voor het middagmaal kreeg ik een kom spinazie en een gekookt ei. Ik kreeg ook gelegenheid om een boek te nemen uit de bibliotheek. Maar dat weigerde ik, want ik had genoeg te bidden en te overwegen. Overigens was het toch allemaal partijliteratuur. De verhoren volgden elkaar snel op, maar leerden me niets. Ze kwamen voortdurend terug op de opstand van 1956, waarmee ik natuurlijk niets te maken had. En iedere keer dat de luitenant-kolonel bij het verhoor aanwezig was, gedroeg de majoor zich ruw, maakte spottende opmerkingen en bedreigde me voortdurend. Maar nauwelijks alleen veranderde hij helemaal van tactiek. Ik had de indruk dat hij de zaak op de lange baan wou schuiven. Van hem kom ik ook te weten dat men mijn woning in Salk-Sint-Marton was binnengedrongen, voor huiszoeking, en dat enkele mensen van het dorp ondervraagd werden, maar zonder resultaat. De majoor vertelde me dat de sassies meegenomen werden en dat hij zelf Janoschka, onze jongste, in een staatsinrichting had gebracht. Het manneke had zich met handen en voeten verzet als een echt arend jongske. Het had zelfs een ruit ingestampt van de auto die hem wegvoerde. De verhoren werden geleidelijk ernstiger. Men viel me gedurig lastig met mijn Belgische relaties. U had een geheime zender in de kerk van Salk-Sint-Marton, beweerde de majoor. Hebben jullie die ontdekt? Wat zoekt u daar 's nachts in de kerk? Beken maar dat u aan het uitzenden zijt naar België. Dit deed me waarlijk lachen. Wat kan een priester 's nachts in zijn kerk zoeken? Bidden. Te midden van mijn vele bezigheden heb ik enkel 's nachts tijd om te bidden en wat uit te rusten. Op zekere dag legde de majoor een akte van beschuldiging voor me. Dit kwam volgens de majoor van mijn medewerkster uit Maria Remete. Ik las het papier met ontzetting. Dit kan niet waar zijn. Dit is zuiver verzinsel. Kijk maar naar de handtekening. Dan heeft men haar met bedreigingen deze bekentenis afgedwongen. De luitenant-kolonel werd meer en meer ongeduldig, want de weken volgden elkaar vlug op. Af en toe riep de luitenant-kolonel me bij zich. Hangen zult u beslist. En dan sloeg de deur dicht en ik was weer met de majoor alleen. Uw zaak zal gesloten worden, zei hij. Men zal u binnenkort naar de Marcosstraat overbrengen, totdat het openbaar proces begint. En wat zal de veroordeling zijn, denkt u? Alleszins niet te galg, lachte de majoor. Ze moeten me vrijlaten, want ik ben onschuldig. Men kan me niet van iets laakbaars beschuldigen. Daarna zei de majoor, u hebt geluk dat mijn taak als kroongetuige ten einde loopt. Enkele dagen later werd ik naar een grote cel in de Marcosstraat gebracht. Na 4 weken afzondering was dit toch een hele verandering. Maar ik kwam terecht bij zakkenrollers, dieven, sluipmoordenaars. Hier kon men voor een belangrijke som geld zijn menu verbeteren. De eenvoudige gevangeniskost, echter, was mij voldoende. Wat me tegenstond was dat ik nergens een stil hoekje kon vinden om te bidden. En toch vond ik de gelegenheid om enkele medegevangenen op te beuren. Onder hen was een 18-jarige jongen, een verlaten weeskind. Op een dag kreeg ik het bezoek van mijn advocaat, een man uit een diep christelijke familie. Hij deed al wat hij kon om getuigen te vinden. Wat hem verwonderde was dat het gerecht geen enkele van zijn getuigen wou aanvaarden. Anderzijds werden er ook geen getuigen ten laste gedagvaard. Hij vond heel de zaak uiterst vreemd, vooral het feit dat nu juist bij de meest kritische momenten van de beschuldigingen de rechtbank de zaak afsloot. Is het mogelijk dat België in de zaak tussengekomen is? Vroeg hij. Ja. Dat kon natuurlijk wel, het was zelfs zeer waarschijnlijk. Hij zei me ook dat hij de majoor een zeer eerlijke mens vond. De weken schoven langzaam voorbij. Al wel haast een half jaar opgesloten, wachtte ik geduldig op het proces. Ook de akte van beschuldiging mocht ik vooraf inkijken. En wat verlangde ik om opnieuw de mis te kunnen opdragen? Dan kwam het tribunaal. Geboeid bracht men mij naar de verhoorzaal. Tot mijn grote verbazing zag ik er Jolaan en een van mijn sacipriesters, Kjurka, en nog vele bekenden. Ik mocht gaan zitten en dan werd gans mijn leven uiteengerafeld. De rechter begon met de bewering dat ik tijdens de opstand van 1956 de Sacis tot weerstand tegen de staat aangewakkerd had. Hij kon er echter geen enkel bewijs voor vinden. Bovendien voegde hij eraan toe dat deze beschuldiging sinds de amnestie verjaard was. Dan drong hij aan op mijn Belgische relaties, maar kon ook niet bewijzen dat ik gespioneerd had. Mijn advocaat was van mening dat mijn zaak er niet zo slecht voor stond. Na een onderbreking van de zitting richtte de voorzitter zich tot mij en gaf me het woord om mezelf te verdedigen. Heer voorzitter en aanwezigen, een kort verhaal. Na de Eerste Wereldoorlog geraakten mijn ouders in diepe armoede en verloren alles. Mijn vader keerde zwaar verminkt uit krijgsgevangenschap terug. Moeder deed het werk van wasvrouw voor 30 penge als maandloon om de familie te onderhouden. En ik vertelde verder dat ze de kost die ze in het hospitaal kreeg uit haar mond spaarde om haar kinderen te voeden. Ook vermeldde ik wat er gebeurde toen ze op een winterdag uitgleed en het meegebrachte voedsel op de straatstenen terechtkwam. En hoe een heer haar daarop 10 penge gaf. Heer voorzitter en alle aanwezigen, moeder maande zij ons aan altijd goed te zijn en anderen te helpen. Dit heeft zo'n diepe indruk op mij gemaakt dat ik toen een kind nog besloot om zoveel mogelijk nood te lenigen. Daarom heb ik arme weeskinderen opgenomen en gevoed, gekleed en van hen gehouden. Daarom zit ik hier geboeid te wachten op mijn veroordeling. De rechter en de leden van de jury luisterden met gebogen hoofd. Het publiek was ademloos stil. De juryleden verlieten de rechtszaal om te beraadslagen. U zijt vrijgesproken en wordt onmiddellijk vrijgelaten. Alles wat in beslag werd genomen, wordt u teruggegeven. Mijn wachter was de eerste om me te feliciteren. En dan kwamen mijn sacis, samen met Kismama en Kjurka, en ook mijn advocaat. Kjurka bracht me op zijn motorfiets naar het graf van mijn moeder. In de kerk Maria Remete droeg ik een mis van dank op.
Deze vierde arrestatie duurde van 26 maart tot 18 juli 1962. Op hetzelfde proces verschenen ook drie arendjongskens en tevens zijn trouwe medewerkster Kismama, die ook, zoals Istvaan, werden vrijgesproken. Tijdens deze gevangenschap werd Georgi priester gewijd, zijn derde arendjongske priester.
Wat later kreeg ik het nieuws uit het bisdom dat ik in Urkeni tot kapelaan benoemd werd. Het dorp ligt zo'n 54 kilometer van Budapest. De bejaarde pastoor en zijn zuster ontvingen me zeer vriendelijk en ik begon aanstonds aan mijn taak. Dat was al in 1963. Ditzelfde jaar mocht ik het groot geluk beleven dat mijn vierde sassie, Lazzi, tot priester werd gewijd. Vier anderen waren nog in opleiding in het seminarie. Wat me echter veel pijn deed, dat mijn weeskinderen zo verspreid leefden. Ik probeerde er enkele samen te brengen. De jongste, Janoska, verbleef nog in de staatsinrichting, in Pest. Langs mijn advocaat probeerde ik hem eruit te krijgen. Toen ik me in het secretariaat van de inrichting bevond, botste ik op een kennis die in de tijd dat we nog in Vaatst woonden, enkele kinderen uit de staatsinrichting naar ons had gezonden. Weldra is het kerstmis, Adja. Bij die gelegenheid plaatsen we kinderen bij families. Ik zal zorgen dat Janoska bij de uitverkorene is. We vergeten hem voor een paar maanden en later kunnen we het wel regelen dat hij definitief bij u blijft. Ook de kleine Pietju kon ik opnemen. En zo begon in Maria Remete weer een klein sassiehuis te bloeien.
Na 5 jaar in 1963 kwam priester Arnold Gesquière, voorzitter van de VZW Het Werk der Arendjongskes, nog eens voor 12 dagen op bezoek. En dit werd gevierd op 18 augustus in de parochie waar Arendjongske Georgi priester was. In die tijd had István ook een belangrijke ontmoeting in Maria Remette met een lerares, ook onlangs vrijgekomen, na 3 jaar gevangenis en verkerend in een grote armoede met 4 kinderen. Hij kon ze een tijdje opnemen in zijn ouderlijk huis. De oudste dochter, Jujua, kon zeer mooi tekenen, boetseren en houtsnijwerken. István bekwam dat ze kon studeren in een school voor beeldende kunsten. En zij werd later de bekende Hongaarse kunstenares Maria Jujua de Fajkot. Zij woont nu in het zuiden van Frankrijk. En zo kan je in Lourdes achter de rivier de Gave haar mooie, bijzondere beelden bewonderen van de kruisweg voor de zieken. István werd ontslagen als kapelaan van Erkeni en werd nu een echte zwerver voor God.
Mijn pastoor had al meerdere aanvragen ingediend, opdat ik de taak van godsdienstleraar zou mogen waarnemen. Maar al deze aanvragen werden verworpen. Ze vinden je niet geschikt als opvoeder, klaagde hij. Het spijt me echt erg hoor, maar ik voel me verplicht een andere kapelaan te vragen. Ik weet niet wat de bisschop nu met u zal doen. En zo moest ik helaas weer afscheid nemen van de pastoor, zijn zuster en de gelovigen. En vermits de bisschop weigerde me nog een nieuwe benoeming te geven, werd ik een op vrije voeten lopende priester. Een vogelvrije die nergens meer goed voor is. Ze meenden in het bisdom Vaats dat ik maar eerst een les moest krijgen.
In 1964 werd in Wenen het 5e Arendjongske tot priester gewijd, Feus Otto. Het jaar erop een 6e. Ondertussen hielp Stefan waar hij kon, in hospitalen, bij de mensen thuis, godsdienstonderricht enzovoort. In 1966 viel de politie Stefan toch weer lastig, waarbij de ouders van kinderen die godsdienstles volgden, werden bedreigd. De pastoor van Domonich, waar István vroeger nog had gewerkt, vroeg hem om 3 gehuchten te bedienen. Zo dacht hij terug aan een oude belofte om in het gehucht Domini Vulgi een kapel te bouwen. Een toestemming van het Bureau voor Kerkelijke Zaken zat er zeker niet in. En de architect raadde hem aan een weekendhuisje te bouwen.
Een goed idee, maar ik vroeg de architect een hoog dak erop te bouwen. Dat het enigszins op een toren zou gelijken. Een week later kwam de architect bij me aankloppen. Atja, mijn plan werd niet aanvaard. Men wil alleen maar een plat dak aanvaarden. In orde, geef me dan maar een plan met een plat dak. Terwijl we aan het bouwen zijn, kunnen we het huis dan nog wel van een hoog dak voorzien. Het is op mijn verantwoordelijkheid. Een herdersjongen toonde zich de meest geestdriftige medewerker. Ik had hem eens aangesproken terwijl hij zijn schapen hoedde. Tot mijn verbazing vernam ik dat hij nog nooit een priester gezien had en niets afwist van God. Ik kon hem na enige opleiding dopen en zijn eerste communie uitreiken. En hij werd mijn trouwe helper en misdienaar. Natuurlijk maakten de autoriteiten moeilijkheden omwille van het dak. De kapel, want het huisje werd inderdaad de zondag als kapel gebruikt, werd een maand lang gesloten en ik moest een geldboete betalen. Maar het hoge dak kwam er toch op. In de boomkwekerij van Gödöllő kocht ik 30 jonge fruitbomen en stond ermee aan de rand van de weg op zoek naar een goede ziel die ze naar Domini Vulgi zou voeren. Opeens stond een jeep van de politie naast me en een officier die ik goed kende stak zijn hoofd door het raam. Wat ga jij doen met die fruitbomen, Regutsi? Begin je nu te tuinieren? Nou, waarom niet? Als ik eens op pensioen ben, dacht ik me in Domini Vulgi te installeren. Ik heb gehoord dat u aan het bouwen bent in Domini Vulgi. Wat zal dat daar worden? Een eenvoudig weekendhuisje. De officier schudde ongelooflijk het hoofd en om te beletten dat hij nog meer vragen zou stellen, zei ik heel onschuldig dat ik een goed mens zocht die mijn planten daarheen wou brengen. De officier vond dat ik nog lang zou moeten wachten om de eerste vruchten te plukken. Ik gaf hem gelijk, maar antwoordde toch dat ik hoopte straks de herfstrozen te zien bloeien. Hij begreep natuurlijk niet dat ik het had over levende rozen, de vele kinderen van Domini Vulgi, die ik zou voorbereiden op hun eerste communie. Wel goed, leg uw planten maar achteraan en neem plaats. Ik breng u wel naar Domini Vulgi. Zulke hulp heb ik nog nooit gekregen van de politie, zei ik lachend.
Mijn leven is het gebed. Es tolte semper orare. Ik moet altijd bidden, zegt onze lieve Heer. En God zij dank, ik heb die genade gekregen dat ik zo altijd in gebedstemming ben. Ik heb ook in de gevangenis, gelijk waar ik was, gedurig gebeden. En als ik op fietstochten was, bed altijd. Bed de rozenkrans, ofwel in de kruisweg, ofwel mediteer. Wat vervult zodanig Hans mijn dag, dat ik nooit geen ogenblik nutteloos mijn tijd breukt. Altijd kan ik zo door het gebed ook weer hulp bekomen. Maar ik bed nooit voor mezelf. Er zijn zoveel mensen waar ik moet bidden.